Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Als het team zegt van je moet naar de harde band, zegt, en gewoon zeggen nee, nee, dat doe ik niet.
Er valt geen pijl op te trekken op die strategie van Ferrari. Maar er zal een gedachte achter zitten.
Ja, dan zeggen die coureurs altijd van ja, nee, maar zij hebben veel meer cijfers en data en bla bla. En dan denk ik, ja, maar misschien moet Leclerc dan ook zelf leren om meer met zijn vijfers op tafel te slaan.
Ik denk dat Verstappen gewoon kampioen wordt met misschien wel 100 punten voorsprong.
Het leven is vandaag weer een stukje aangenaam geworden voor Max Verstappen.
Oh my lord!
We needed a bit of luck.
Oh my god!
Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Hongarije. Dat gaan we natuurlijk doen met de twee mannen van nu.nl. Dat zijn Joost Nederpelt.
Hallo.
Hallo, vanuit Hoofddorp.
Yes.
En Patrick Moeke vanuit Hongarije. Nog steeds toch?
Ja, nog steeds pas. Goedenavond.
Lekker zeg. Nou, goed dat je erbij bent. Hopin die heeft de hele dag Viaplay gehad en moet vannacht weer terug naar Hongkong, denk ik dan. Moeke, je had hem gesproken.
Ja, nou, hij gaat morgenochtend weer terug. En hij had vanavond nog een welverdiend etentje met vrienden. Dus dat is hem ook gegund. Hè? Dus hij slaat nog even over. Volgende keer is hij er waarschijnlijk gewoon weer bij. En zijn terugblik kan je morgen natuurlijk wel lezen op nu.nl.
Absoluut, dat zeker. Dus als je toch nog aan je hoop in trekken wil komen, dan kan dat natuurlijk allemaal op nu+, op nu.nl. Maar we gaan het nu vooral hebben over de race. En laten we beginnen met een sneer die wij kregen van Jeroen via de mail, via podcast@nu.nl. Heren, staan jullie nog steeds achter de titel van de vorige podcast na het zien van de race van vandaag? Ja, de titel van de podcast in de vooruitblik was, Joost. Niet alles wat Ferrari doet is dom en debiel. Ja. Jij had een heel betoog.
Ja.
Nou, zeg het maar.
Ja, dus ze hebben vandaag geen reclame gemaakt voor mijn betoog. En ook niet voor zichzelf. Nee, goed, dat ik dat op dat moment zei, daar sta ik nog steeds achter.
Ja.
Want het ging me ook vooral ook veel om vooroordelen. Dat mensen gewoon vooraf al zeggen. Maar ja, vooroordelen zijn natuurlijk vaak wel ergens op gebaseerd. En als de partij die je probeert te verdedigen, in dit geval Ferrari, die vooroordelen steeds bevestigt, ja, dan wordt het wel moeilijker en moeilijker. En ik had eerlijk gezegd, mijn cynisme rondom Ferrari is er. En dat is ook wel vrij groot. Maar dat ze het vandaag ook weer zouden verkloten, dat had ik niet verwacht.
Nee, Moeke, hoe is daarop gereageerd eigenlijk? Want we hebben de afgelopen weken het al gehad over het stigma van Ferrari, dat ze het altijd maar weer verpesten. Maar kom op zeg, het lijkt nu alsof ze het een soort van expres doen of zo.
Ja, nee, een soort leedvermaak was het eigenlijk toch een klein beetje hoongelach. Vooral, het was ook bij de persconferentie was het natuurlijk ook het onderwerp van gesprek. Verstappen, ja, die was er als eerste bij ook om te zeggen van ja, die harde band, ik voelde in de opwarmronde of in de ronde naar de grid, voelde ik al dat het daar niks mee zou worden. En het was wel heel... hij vond het eigenlijk ook wel onbegrijpelijk dat... dat zei hij dan niet letterlijk, maar dat Ferrari die band dan wel ging gebruiken. En dat was eigenlijk ook de tendens. De Mercedes-coureurs zeiden dat het helemaal nooit was overwogen om überhaupt op hard te gaan rijden. Dus dat is allemaal wel heel erg opmerkelijk. Ook vooral omdat het natuurlijk niet de eerste keer is.
Nee, we hadden zelfs die beelden vanuit de cool-down room met Verstappen, Hamilton en Russell. En dat ze op een gegeven moment Leclerc in beeld zagen, Joost. Wij zagen dat nog.
Ja, ja, ja.
En toen moest Russell lachen van, hé, rijden ze nou op de hards?
Ja, nou ja, en we zagen het ook een beetje aankomen dat een probleem zou worden. En dan denk ik, waarom ziet Ferrari dat niet aankomen? Notabene Kevin Magnussen, die bij het zeer nauw aan Ferrari verbonden Haas rijdt, die moest heel vroeg noodgedwongen pitstop maken, ging naar de hard. Kwam niet vooruit. En datzelfde gold, dat was in ronde 21 en 23, maakte de Alpines natuurlijk een pitstop. En
maar dat was nog zo van bewust.
Het was bewust. Ja, nou, wat Ferrari deed was ook bewust, alleen verkeerd. Maar, en ja, daar zag je toch ook dat ze heel veel moeite hadden om die band op temperatuur te krijgen en de pace gewoon niet hadden. Nou is het natuurlijk altijd weer moeilijk om auto's met elkaar te vergelijken, want dat een band op de ene auto niet werkt, is niet een gegeven dat hij dan op de andere ook niet werkt. Maar ja, om even terug te gaan naar wat Verstappen. Want die reed niet op de harde band naar de grid toe. Dat deed hij op de softband.
Ja.
En zelfs op de softband voelde hij al van, het is echt heel moeilijk om de band op temperatuur te krijgen op dit asfalt. Dus dan gaat het met de harde band al helemaal niet lukken.
Mag ik voor dit uitstapje heel even naar Moeke? Want die heeft natuurlijk gesproken Verstappen hierover. Daarvoor is hij in Hongarije. Nou, hoe ging dat nou eigenlijk? Kan je dat eens uitleggen? Want achteraf was het de call die hem misschien wel de overwinning heeft opgeleverd.
Ja, zo zag hij dat zelf, ook wel. En ook Hamilton had ook graag op de zachte band gestart, zei hij al. Die had zoiets van, ja, misschien had ik dan Verstappen ook nog wel kunnen bedreigen, heel misschien. Ja, het plan was dus eigenlijk om gewoon op de harde band te gaan starten. Zo lang mogelijk door te gaan en hopen dat een pitstop zo lang mogelijk uitblijft. Maar Verstappen die merkte op zijn zachte banden op weg naar de grid, want ze gebruiken meestal gewoon de zachte band om naar de grid te gaan, dat hij daar dus te weinig grip mee had al. En hij dacht van ja, nou, als ik daar al zo weinig grip mee heb, dan moet het op die harde band ook wel, of dan moet het daar nog wel erger mee zijn. Dus die zei meteen toen hij aankwam tegen zijn engineer van Giampiero Lambiaas, zet er een streep doorheen, we gaan een ander plan doen. En ja, dat is dan Red Bull op en top, hè? Dat is gewoon goed geregeld. Dan staat er ook een nieuw plan klaar. Geen hectiek, dat wordt gewoon gedaan. En dat nieuwe plan wordt feilloos uitgevoerd.
Ja, toch, Joost, denk ik wel eens bij dit soort dingen. Natuurlijk, de coureur is leidend in alles. Maakt niet uit wat de mensen op de fabriek zeggen.
Dat zien ze op de fabriek en bij het team zien ze dat vaak wel anders, hoor.
Het is wel Verstappen natuurlijk, hè. Zijn mening wordt wel heel serieus genomen.
Ja, nee, zeker. Dat dwing je ook een beetje af.
Maar wat ik wil zeggen, ze hebben toch alles doorberekend. Ze zijn toch volledig ervan overtuigd van de harde band, jongens, dat moet het gewoon zijn.
Ja, maar doorberekenen is heel erg leuk. Simulaties, daar verwees Mattia Binotto van Ferrari uiteindelijk ook naar, is ook allemaal heel erg leuk. Maar uiteindelijk is er maar één ding wat telt en dat is de praktijk. En je kunt niet altijd de praktijk helemaal aanvoelen, berekenen en simuleren. Dat kan gewoon niet. En de allerbeste manier om de praktijk te ervaren en te analyseren en te kijken wat dat gaat opleveren, is de praktijk ingaan. En dat deed Verstappen met die banden. En Ferrari startte natuurlijk verder naar voren. Dus voor hun was op de harde band starten sowieso geen optie. Dus ik denk dat die dachten van op de medium band starten, dat kan gewoon. En uiteindelijk was dat niet het probleem van hun strategie. Dat kwam pas later in de race. Maar Verstappen voelt dat dan wel aan. En die denkt, de rode band is de way to go. Die brengt dat zo overtuigend bij GP en bij het team, dat ze daar denken, en dan gaan we wat anders doen. Want als de coureur dat zegt, dan moeten we daar vanuit gaan, denk ik. En als je dan later in de race ziet dat Leclerc zijn tweede stint op de mediumbanden rijdt, zegt tegen het team, dit gaat goed, ik heb de pace, ik lig 5-6 seconden voor, ik hoef nog niet naar binnen. En ze halen hem toch naar binnen tegen het advies van hem in. Ja, dan zeggen die coureurs altijd van ja, nee, maar zij hebben veel meer cijfers en data en bla bla. En dan denk ik, ja, maar misschien moet Leclerc dan ook zelf leren om meer met zijn vijfers op tafel te slaan. En hij kan heel hard schreeuwen over de boordradio. Maar ik heb wel eens het idee dat Sainz dat bijvoorbeeld overtuigender doet.
Ja, nou, hij had ook gewoon zijn quote van vorige week kunnen aanhalen, toch?
No! Ja, nee, of gewoon
niet. Naar de harde band? Ja. No!
Of gewoon niet naar binnen gaan. Ik bedoel, hij moet uiteindelijk nog aan het stuur draaien natuurlijk. Dus als het team zegt van je moet naar de harde band, en gewoon zeggen nee, dat doe ik niet. Ja. Maar ja, als je dan achteraf het ongelijk aan je kant hebt, dan ben je natuurlijk beta-haasje. Dan sta je ook voor paal. Dus, het blijft gewoon moeilijk. Hij moet erop kunnen vertrouwen dat het team de goede dingen aan hem vertelt. Maar ik zou jij daar op dit moment bij Ferrari nog op vertrouwen?
Nee, maar eigenlijk niet. Maar Leclerc zou dan inderdaad van zichzelf misschien ook moeten weten.
Ja. Hij heeft toch ervaring met het team inmiddels. Ja. En dan zeggen zij de harde band. En ik denk dat hij toch ook wel aangevoeld moet hebben van de medium is het al kiele. Dan gaat op die harde band nooit werken. Want de coureur voelt dat heus wel. Zeker van het kaliber Leclerc.
Ja. Nu heeft een grote rol gespeeld dat het wat kouder was dan normaal. Moeke, wij hoorden jou in een vooruitblik nog praten over temperaturen van 35 graden. Ja. Hoe was het vandaag, zondag dus?
Ja, het was bijna 15 graden koeler. Het was niet normaal. Het was... Ik had geen jas meegenomen, maar ik had best een jas kunnen gebruiken. Het was echt gewoon fris. Terwijl de afgelopen dagen was het echt klam. Dat je s'avonds nog in je korte broek door de stad liep. En dat moest ook, want het koelde gewoon nauwelijks af. Nee, het was een wereld van verschil. En dat is natuurlijk ook de reden geweest dat Ferrari ze toch een beetje heeft laten verrassen. En eigenlijk is dat best wel vreemd. Omdat vrijdag zeiden ze het allemaal gewoon van we moeten er niet te veel waarde hechten aan die vrije trainingen. Het worden andere omstandigheden. Het gaat regenen zaterdag. Zondag misschien ook. Dan toch gebeurt het. En dat valt natuurlijk wel van Verstappen te prijzen. Die hecht dus heel veel waarde aan dat rondje naar de grid. Daar hangt gewoon zijn hele strategie vanaf. En als hij dan zegt van no way, we gaan er niet op starten op die harde band. Dan gebeurt het ook gewoon niet. En dan is er ook gewoon verder geen discussie meer over.
Nee, en hoe zit dat, Joost? Als het gewoon koeler is, dan is het gewoon simpel gezegd moeilijker om je banden op temperatuur te krijgen. Ja. En dus is de hard helemaal in het nadeel?
Ja, want de hard zegt het al, het is een harder compound, dus het is harder rubber. Dus je hebt meer temperatuur nodig om het
een beetje zo zacht te krijgen dat het daadwerkelijk de beste grip levert. Dat zo simpel is het. En de zachte band, die heb je dus vrij snel op temperatuur. De medium iets langer en de hard nog langer. Ja, zo simpel is het. En als het dan koud is buiten, ja, dan kan het dus zo zijn dat je de harde band eigenlijk nooit in het goede window krijgt. En ik denk dat dat Leclerc ook niet lukte. Een paar rondjes, toen gingen ze rondtijden wel naar beneden. Toen ging het echt goed. En op een gegeven moment, toen kakte het ook weer in. En of hij dan te veel ervan gevraagd had. Want ik denk dat hij vol frustratie naar die duels met Verstappen misschien ook wel gewoon te veel gevraagd had van die harde banden. Waardoor hij de stint überhaupt niet uit kon rijden. Ja, en toen en eigenlijk die pitstop naar de rode band uiteindelijk nog. Dat was gewoon een soort van, ja, dan geef je ook gewoon aan iedereen toe dat je een fout hebt gemaakt.
De witte vlag.
Ja, precies. Dat is de witte bandenvlag. Ja,
inderdaad.
Ja, nee, dat was gewoon een beetje triest. En eigenlijk denk ik dan, ja, terugkomend op waar we over begonnen, met dat ik Ferrari wel een beetje wil verdedigen en dat het niet allemaal kommer en kwel is. En vooral die vooroordelen, weet je, waar mensen toch mee zitten. Zo zitten mensen gewoon in elkaar. Iedereen heeft vooroordelen, ik ook. Het is zo'n bevestiging van dat beeld, dat je denkt van, hoe kunnen ze dat ooit nog goed maken? En dat is natuurlijk hoofdstuk 2, waar het nu over zou moeten gaan. Hoe gaat Ferrari dit oplossen? Gaan ze het oplossen? Gaan er koppen rollen? Moet Binotto weg? Moet de baas van de strategische afdeling, moet die weg? Ik zou zeggen, het wordt wel tijd voor actie nu. Al zou dit een voetbalteam zijn, dan had er al lang al een nieuwe trainer voor gestaan.
Ja, misschien ben ik op dit gebied dan een beetje te veel fan van de sport, hoor. Maar ik zit gewoon lekker tv te kijken. Ik zie die Alpines, die rijden op plaats 6 en 7, geloof ik. Die komen op de hardste richting, die rijden in één keer op plek 14 rond.
Ja.
Die bakken er helemaal niks van.
Nee.
Ik zit gewoon te kijken zonder data. En dan, ik kan gewoon niet begrijpen waarom Ferrari dan denkt, oh, laten we lekker op die hard
simulaties
gaan.
Nou, ze hadden het gesimuleerd.
Joost, dat is toch ongelooflijk?
Ja, maar dat, ik heb net ook een stuk geschreven. En dan denk ik, ze hadden even op Twitter kunnen kijken, want iedereen zei het al.
Ja.
Ja. En ze hebben het niet gedaan. En dan denk ik, ja, Ferrari moet misschien ook gewoon eens wat meer naar buiten kijken, naar het asfalt kijken.
Ja.
En de praktijk en naar de coureurs luisteren. Maar sowieso, er moet wat gebeuren. Ja. Dat hebben we naar Monaco al gezegd. En in Monaco kon je het nog verdedigen met dat er best wel veel een element van pech in zat.
Ja.
Nu is de pech natuurlijk dat vrijdag, met de weersomstandigheden van vrijdag, had Ferrari vandaag makkelijk gewonnen. Maar ja, als telt niet.
Nee. En met de nog, dan heb je alsnog de kennis van wat je zegt net, Magnussen en de Alpines.
Ja, dus er moet gewoon gebeuren bij Ferrari. Eigenlijk, voorheen was het altijd bij Ferrari zo dat niemand een fout durfde te maken, want dan ging je kop eraf. Maar eigenlijk zouden ze nu al wat van die oude mores daar terug moeten hebben en gewoon, en ontsla in ieder geval de strategische basis een keer. Zet daar een keer iemand anders neer. Is er niemand beters te vinden? Kan me niet voorstellen.
Ja, terwijl Verstappen ook nog lovend was over zijn stratege, toch, Moeke? Hoorde ik?
Ja, dat klopt. Die noemde zijn stratege ook nog specifiek inderdaad. Ja, het was een waanzinnige teamprestatie wat Red Bull vandaag heeft geleverd. En je ziet ook, in alle opzichten zag je vandaag waarom Verstappen de WK-leider is en waarom Red Bull riant aan de leiding staat van het constructeurskampioenschap. Het is een waanzinnige teamprestatie door gewoon op een circuit waar je eigenlijk niet kan inhalen, dat je dan toch als tiende start, mede door tactiek naar voren komt en gewoon die race wint. Ja, dat fenomenaal natuurlijk.
Ja, de stratege Hanna Schmid, de vrouw bij Red Bull.
Ja, zeker. Die
vind ik echt leuk. Oh, ja, ik weet, ja, niet per se om dat zo te benadrukken of zo, maar in zo'n mannensport dat zij zo'n belangrijke positie heeft, vind ik echt top.
Ja, zeker. Dus Red Bull maakt daar natuurlijk je ziet gewoon dat als die keuzes ook steeds goed zijn, dat is eigenlijk tegenovergestelde van Ferrari. Dan is er ook het vertrouwen.
Ja.
En dan gaat het hele team daar makkelijk in mee. En ik bedoel, wij luisteren natuurlijk niet mee met de onderlinge overleg bij Ferrari. Dat kunnen we helaas niet. Ik zou het graag een keer willen zijn.
Ja.
Maar ook bij Red Bull. Ik ben ervan overtuigd dat het bij Red Bull allemaal heel kordaat gebeurt. En bij Ferrari is er gewoon chaos. En dat zie je gewoon terug op de baan. En als dan iemand zoals zij overtuigende scepter daarin zwaait. Ja, dat is natuurlijk ook een fundament onder Verstappens prestaties.
Ja.
Want het is wel lekker als je team strategisch steeds raak schiet.
Ja, dan nog één dingetje over Ferrari, Moeke. Op een gegeven moment reed Leclerc rond op de tweede plaats. Toch? En toen reed hij nog steeds op die harde band. En toen besloten ze hem alsnog naar binnen te halen. Dus ik zit even te denken, dat klopt toch?
Nee, volgens mij reed Hamilton er toen nog voor.
Ja, precies.
Ja,
ja, maar Hamilton moest ook nog naar binnen. Dus Leclerc reed virtueel tweede.
Ja.
En toen besloten ze hem alsnog van die hards naar de softs te halen. Toen kwam hij terug op P6. Ik had nog gedacht, Moeke, van dan geef je toch helemaal weg.
Ja, maar misschien hadden ze ook wel verwacht dat hij op die zachte banden wat harder naar voren zou rijden. Dat kan ik me ook nog wel zo bedenken, ja. Nee, geen idee, Bas. Ik weet het niet. Het is een er valt geen pijl op te trekken op die strategie van Ferrari. Maar er zal een gedachte achter zitten. Ja, toch?
Ik zat er hard op te denken. Want ik dacht, ik schrik er eigenlijk een beetje van dat hij dus van P2 naar P6 ging.
Ja, nou, hij was virtueel reed hij wel toen derde, denk ik. Want Hamilton was toen ook al voorbij eigenlijk. Die zat volgens mij al wel, in ieder geval, die zat in een veel betere positie. Ja. Maar ik denk dat je ook kunt zeggen, en dat zegt Ferrari in de afloop wel. En dat vind ik, dat is nu het excuus wat ze over de hele race gebruiken. Dat de snelheid er niet was.
Ja.
Nou, dat vind ik echt klinkklare onzin. Want Leclerc ging Russell gewoon overtuigend op de mediums voorbij. De Ferrari was veel sneller dan de Mercedes. En toen had hij daarna een voorsprong van 6, 7 seconden op Verstappen. Hij had de snelheid op dat moment echt wel. Maar op de rode band, de softbanden, had Sainz het ook moeilijk uiteindelijk. En Leclerc dus ook. Dus misschien was op de rode band inderdaad de snelheid er wel niet bij Ferrari. En is dat een verklaring waarom Leclerc daarna helemaal niet meer bij Perez in de buurt kwam. Maar er is misschien ook na die pitstop, die natuurlijk overbodig was, eigenlijk iets geknakt binnen het hoofd van Leclerc. Zo van, bekijk het allemaal maar.
Ja,
want ik kan me voorstellen dat dat niet heel erg motiverend werkt.
Ja, ik zag hem ook nog na afloop van de race echt een discussie voeren met zijn engineer.
Ja.
Hoe heet die? Xavier?
Xavier Marcos, ja.
Echt gewoon over de radio van, jongens, wat hebben we nou gedaan? Leg nou eens uit. En toen zei hij ook van, ja, sorry, maar Charles, we zijn live.
Ja.
Misschien moet je even stoppen.
Nou ja, dat is natuurlijk terecht op zich. Want als team moet je gewoon dat binnen zijn kamers bespreken. Maar het is wel, voor ons is het leuk dat hij een keer een inkijkje geeft. En ik moet zeggen, normaal gesproken is de Ferrari... Coureurs zijn vrij politiek altijd in een antwoorden na afloop. Maar nu bleef Leclerc heel wel stand. En die zei van, ik snap nog steeds niet waarom we naar de harde band gingen. En de gedachtegang daarachter moet maar eens uitgelegd worden. Dat heeft hij voor alle camera's gezegd. Ik denk dat hij, dan is het, ze hebben gereageerd op Verstappen. En dat hadden ze, dan heeft Red Bull ze natuurlijk ook wel weer gewoon een beetje in een fout gedwongen. Misschien, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Maar dat zou ze niet moeten gebeuren. Dat is het stomme. Dus goed gedaan van Red Bull. Maar eigenlijk ook heel dom van Ferrari dat ze daar dan intrappen.
Ik wil het zeggen, om het even dat blokje af te ronden.
Ja.
Niet alles wat Ferrari doet is dom in de biel.
Nee.
Sta je daar nog achter?
Ja, tuurlijk. Nog steeds. Alleen heel veel wat ze doen is wel dom in de biel. Ja. En je moet gewoon het altijd nog weer zien wat er dan gebeurt. En wat nu gewoon gaat gebeuren. En dat is waarschijnlijk ook op basis van het beeld wat we hebben terecht. Maar is dat mensen vooraf al gaan zeggen van, ah, Ferrari maakt weer een fout. En dan moet het nog gebeuren.
Ja, nee, precies.
En dat is een beetje meer. Dat zijn die. Want bedoel, dat zat ook bij mensen die zeiden van, Ferrari start op medium, haha, wat belachelijk. Ja, maar die start op medium was helemaal niet zo belachelijk. Dat deed Hamilton ook en die werd de tweede op. Dus dat viel allemaal wel mee. Maar, dus dan is het al heel erg. En dan is iedereen dat al aan het invrijven en dan nog overdrijven. Weet je, dus dat ze nog slechter zijn dan het zal zijn. Ja. Dat is een beetje wat ik bedoel.
Dat was het punt inderdaad.
Althans, dat bedoelde ik vorige week niet, maar dat is nu mijn hernieuwde standpunt.
Ja, oké. Okay. Ja. We zitten bijna 19 minuten in deze podcast. We hebben het eigenlijk helemaal te weinig gehad over Verstappen. Want we zeggen eigenlijk nu een beetje op basis van onze flow in deze podcast dat het aan Ferrari lag.
Nee, dat is zeker niet zo.
Nee, want Moeke, hoe Verstappen heeft gereden. Ja, ik zeg top 3 overwinning ooit voor hem. Qua resultaat, qua hoe hij was, zeg maar.
Ja, op kwaliteit zou je dat zeker kunnen zeggen. Ik zat, we hadden het aan de telefoon al net even over. Misschien staat hij wel in de top 3. Ik denk dat ik even mijn eigen lijstje af mag gaan met mooiste Verstappenzegens. Staat toch die in Spanje op 1. Ik vond die in Oostenrijk heel mooi met die inhaalacties op Leclerc, waar nog een hele hoop gedoe over was na afloop. Die was ook 2019. Vrij onverwacht. Ja, precies. Ja. Maar ik denk dat deze daar dan wel achteraan komt, moet ik je eerlijk zeggen. Puur qua kwaliteit. Van Hongarije, om het cliché er maar weer even bij te halen. Monaco zonder muren. Je kan er niet inhalen. Nou, je kan er dus wel inhalen. Echt een aantal goede inhaalacties ook op Charles Leclerc. En hij rijdt dan weliswaar op slechtere banden. Maar het is toch wel Charles Leclerc. Hè? Gewoon de top van de top, om het zo maar even te zeggen. In principe een jongen die ook gewoon in staat moet zijn om wereldkampioen te worden. Ooit in de toekomst. Dus echt fenomenaal. Wat ik net al zei, het is allebei. Het is en een waanzinnige teamprestatie. Maar met Verstappen heb je ook wel een van de weinige coureurs. Misschien wel de enige die dan ook daadwerkelijk zo'n race op zijn naam kan schrijven.
Ja, Joost, vergeten we misschien een race waarvan je denkt, die was nog mooier dan deze?
Nou ja, daar hadden we het al even over. Qua impact natuurlijk, Abu Dhabi, vorig jaar.
Nee,
ja, maar qua prestatie, ik denk dat dit wel een van zijn beste zit. Ja, zeker. Top 5 sowieso. En want bijvoorbeeld vorig jaar Amerika vond ik ook een hele knappe overwinning. Waar ze eigenlijk niet hadden moeten winnen.
Kijk, en dat Frankrijk toen ook.
Frankrijk natuurlijk. En dat zijn ook races. En daar is dit er weer een van. En dat is misschien ook wel eens niet helemaal. Is dat niet helemaal eerlijk? Red Bull de strategie van Red Bull ziet er soms misschien ook wel beter uit dan het daadwerkelijk is.
Door Verstappen.
Ja, dat vergeten we misschien wel eens. Want ik zat te kijken naar die tweede stint van Verstappen. Of tenminste, de derde stint uiteindelijk. Dus op de mediums. Naar die rondetijden. En dat is allemaal zo, ligt zo consistent, zo dicht bij elkaar. 1.23.0, 1.23.0, 1.23.0, 1.28.8, 1.28.8. Of 1.22.8, 1.22.8, 1.22.8. Hij pompt de een en de andere binnen, weet je wel. En dat zijn voor andere coureurs, ook in de top, zijn dat gewoon hele snelle ronden. En hij schudt niet zomaar even eentje uit zijn mouw. Nee, hij doet dat consistent. Ja, dat is... Verstappen is op dit moment by far de beste coureur op de grid. Zonder concurrentie, denk ik.
Latifi dan natuurlijk.
Latifi, wel een vrij teentje natuurlijk. Kan je lullen wat je wil.
Ja, precies.
Ja, nee, maar zonder alle gekheid op een stokje. Dus Verstappen die maakt het ook mogelijk dat Red Bull zo strategisch kan uitblinken. En dat kan niet met elke coureur. Dus dat kan bijvoorbeeld niet met Perez. Die natuurlijk ontzettend in een dipje zit en nog even een trap nakreeg van Helmut Marko dit weekend. Meerdere trappen na. Dus ja, dat moeten we ook niet vergeten.
Nee, ja. Daarop inhakend, je noemt het al, die rondetijden. Hè? Dat is wel echt fascinerend ook om dan mee te luisteren, zo'n race met Verstappen en zijn engineer Lambiase. Verstappen kan gewoon op commando. En volgens mij, veel coureurs kunnen dat natuurlijk wel. Maar Verstappen kan dat echt tot in extreem goed. Rondetijden noteren, gewoon consistent zijn. Dan hoor je hem zeggen, even 2/10 erbij, Max, als het kan. Nou, en dan doet hij dat gewoon. Hou dit tempo maar even vol. En dan zie je inderdaad wat Joost zegt. Rondetijden op de 10e nauwkeurig. Gewoon dezelfde rondetijden achter elkaar. En als het niet meer lukt, geeft hij dat ook aan. En dan komen er weer 2/10 bij. En dan rijdt hij weer 5 rondes met die rondetijd die exact hetzelfde is. Ja, het is ongelooflijk hoe je dat als coureur blijkbaar zomaar kan invullen. Op zo'n circuit als Dungaroring. En ook overal waar die komt, doet hij dit trouwens. Dus ja, echt bijzonder.
Ja. En dan denken mensen misschien van, dat kunnen alle coureurs toch? En er zijn ook andere coureurs. Hamilton heb ik dit ook zien doen hoor, in het verleden. Ja. Dus, en Leclerc kan dat op een hele goede dag van Ferrari ook wel. Maar ik kijk altijd even, want je kan op de FIA-site kun je altijd alle rondetijden van de hele race van elke coureur kan je zien. En dan staan ze allemaal op een rijtje. Dan zie je dus die consistentie. En dat zag je vandaag vooral bij Verstappen. Ja. En dan zie je gewoon afgedwongen overwinning.
Ik vond een leuk detail in de race. Dat ik heb het opgeschreven, in ronde 25, toen zei GP over de radio... Verstappen, je moet nu 2,5 seconden achter Sainz blijven.
Ja.
Af en toe was hij een beetje een boefje. Dat was een 2.4.
Oh.
Ja, maar dit was ook de fase waarin dus die vaste rondetijden bleef rijden.
Ja.
En toen rondje 35, toen zei hij no more restrictions, Max.
Ja.
Oftewel, doe lekker je ding. En in 2 rondjes zat hij in DRS en kon hij ervoor gaan.
Ja, en dan zie je gewoon ook dat Red Bull, en natuurlijk dat doen de andere teams ook, maar dan die houden natuurlijk ook de rondetijden van Sainz en volgens mij reed Russell ervoor. Toch, Russell?
Ja, in die fase nog.
Ja. En die houden natuurlijk ook die rondetijden in de gaten. En dan zien ze misschien daar dat het wat minder wordt. En dan heeft Stappen zijn banden gespaard. En dan, kijk, want je moet natuurlijk ook, al wil je inhalen, of al wil je ook strategisch, dus met een undercut, of op de baan inhalen, dan moet je dat natuurlijk op het tactisch beste moment doen. En dat moet je dan doen als jij je banden hebt gespaard en zij in beginnen te kakken. Want dan heb je het meeste kans op succes.
Ja, dat is echt grappig. Leuk inkijkje eigenlijk in hoe dat dan gaat. Dat je soms, als je dat niet meekrijgt, dan denk je op tv, Verstappen heeft het een beetje moeilijk tegenover Sainz.
Ja, dat was bijvoorbeeld in Frankrijk zo, dat hij achter Leclerc zat en op een gegeven moment zijn band een beetje overhit begonnen te raken en wat afstand nam. Toen dacht ik ook op de baan zo van, Leclerc kan een gaatje slaan. Maar dat is gewoon tactisch dan. En dat is gewoon Red Bull de voet uit.
Ja, bijzonder. Verstappen was eigenlijk magistraal, met nog een kleine nuance dat hij... of is het een nuance dat hij uiteindelijk vooraan aan de kop weinig mensen heeft ingehaald? Dat de undercut van hem, hoe hij die uitvoerde, dat was perfect.
Ja, hij had wel Leclerc 2 keer in natuurlijk. Maar dat was wel Leclerc op
de harde band.
Die stond echt te malen op die harde band.
Maar sterker nog, hij zei de eerste keer bij Leclerc, ja sorry jongens, dit gaat zo makkelijk. Ja. Ik maak even een spin en dan doe ik het daarna voor de
nog een keer. Ja, nee, dat was natuurlijk waanzinnig. hij was vandaag gewoon vooral... heel snel. En de inhaalacties die hij natuurlijk ook in de opmars naar, zeker naar de kop toe, heeft hij wel wat mensen ingehaald nu. Een paar Alpines en zo, dat deed hij gewoon heel kordaat, zoals hij dat altijd doet.
Ja, mooi dat gevecht met Hamilton en Norris.
Ja.
Dat hij even wacht tot Hamilton en Norris voorbij kwam met hem tegelijk van profiteren.
Ja, nee, dat is dan Norris op een zwak moment en dan kan je meteen toeslaan. En dat is, dus dat doet hij gewoon hartstikke goed. Ja, niks op. Ja, Verstappen is gewoon, we moeten hem gewoon eigenlijk al zien als tweevoudig wereldkampioen. Dat kan eigenlijk niet zoveel meer. Ja, dit klinkt als jinxen, maar wat kan er in godsnaam nog misgaan? De Mercedes is niet snel genoeg. Ferrari is niet goed genoeg.
Ja, Moeke, wat kan er nou nog misgaan?
Niks. Nee, die titel is in de zak. Daar kan je echt niet meer omheen. 80 punten die vorige Marsh had al nooit iemand weggegeven in de geschiedenis van de Formule 1. En 80 punten heeft al helemaal nooit meer iemand weggegeven. Nog 9 races, dan moet Leclerc haast... ik ben niet heel goed in hoofd rekenen, maar 9 punten per race in gaan lopen. Verstappen kan als hij wil iedere race tweede eindigen, dan wordt hij nog steeds kampioen.
Verstappen moet echt een paar keer grandioos uitvallen, dan heeft Leclerc nog een kans. Ja. Maar dat zie ik ook niet zo gebeuren. Of was er natuurlijk nu, dit weekend, ook niet helemaal vlekkeloos, want er was wel een probleem in de kwalificatie natuurlijk. Hè? Met, Red Bull, heb jij nog gehoord uiteindelijk, Patrick, waar het nou aan lag? Het was in ieder geval dat het hybride systeem niet mee wilde werken. Maar...
Nee, klopt. Daar deden ze een beetje geheimzinnig over wat het precies was. Ze hebben er nooit officieel wat over gezegd, maar de geluiden die rondgingen was dat het de MGUK was.
Ja, nou die is dus ook vervangen. Hè, tussen zaterdag op zondag. Ja. Sowieso een hele nieuwe krachtbron, zoals je dat eigenlijk moet noemen. Met de nieuwe MGUK en een MGUH en een nieuwe turbo en een nieuwe verbrandingsmotor. Dat is gelijk ook de derde voor Verstappen van het seizoen. Dus ja, hij zit wel nog ergens tegen een gridstrafje aan waarschijnlijk later in het seizoen. Ook al zijn die oude motoren die hij al gebruikt heeft niet meer onbruikbaar, denk ik. Maar dan nog zal hij waarschijnlijk wel weer een keer een gridstrafje nemen. Maar ik denk dat hij dat wel kan laaien. Ja. Dat overleeft hij wel. Denk ik. Die ene gridstraf, denk dat hij... Als ik zie hem binnen vanaf de 10e plek, dan denk ik niet dat dat kampioenschap bepalend gaat worden. Die ene gridstraf die hij nog een keer moet in.
Nee, maar wel? Leclerc moet hetzelfde gaan. Nee,
ja, ook Leclerc moet er waarschijnlijk nog wel 2. Dus alles gaat crescendo bij Verstappen en de titel zit al half in zijn zak.
Ja, nu krijg ik ook nog een vraag van Bas. Ik was het niet, maar via Twitter in ieder geval. Ja, zijn Twitternaam is te moeilijk, dus ik noem hem lekker Bas. Ligt het nou aan mij of heeft Verstappen met regelmaat problemen bij zijn laatste run in Q3? Nou, moet ik er begin ook wel op te vallen dat het wel vaak af en toe is er wel gezeik bij Verstappen. En dan komt het vaak wel goed, maar dat, toch.
Nou, het komt ook vaak komt het niet goed. En het komt vaak ook omdat dan die eerste run in Q3 niet goed genoeg is.
Ja.
En dat was in Monaco was dat bijvoorbeeld zo, hè, dat hij werd gehinderd op het laatst door die crash van Perez onder andere. En hier was dat natuurlijk ook zo, volgens mij hij maakte een foutje in de eerste sector dat hij zich verremde, waardoor hij al die eerste ronde kon weggooien. Vaak herstelt hij dat dan, maar ja, dan loop je natuurlijk wel het risico op of een rode vlag of op wat anders. Nou ja, wat er nu gebeurde, mechanische problemen. Stel, je hebt in die eerste ronde al gewoon een respectabele tijd geklokt. Ja, dan start je misschien in de top 5. En dan win je die race wel, wilde ik zeggen. Maar hij heeft natuurlijk gewoon die race gewonnen. Dus ja, het maakt ook niet zo heel veel uit voor Verstappen dit weekend.
Ja, nu hebben we natuurlijk al een tijdje gehad over de ontwikkeling van de RB18 dit seizoen. Dat het steeds meer in het voordeel van Verstappen ging. En dat je daardoor misschien ook wel ziet dat PRS wat achter ligt op Verstappen. Nu kregen wij via podcast@nu.nl overigens super veel mensen hadden gemaild. Ik heb het in één keer van de week extra over gehad of zo. In één keer beginnen echt tientallen mensen...
Je leest ze wel toch inmiddels? Je hebt gezegd dat je ze leest inmiddels.
Ja, dat is waar, ja. Ja, dat mensen denken, oh, dan is het wel weer de moeite waard. Nou, bijvoorbeeld Paul van der Stap en Wouter van Wandelen. Die hadden de vraag van, je hoort steeds vaker, hè, dat de auto verder weg van hem ontwikkelt. Dan heb ik het over Sergio Perez. Ja, mocht dat zo zijn, bestaat er dan een kans dat Red Bull gaat werken met hem voor een betere auto? Of maken teams nou altijd 2 gelijke auto's? Of is het dan bijvoorbeeld dat alleen de setup verandert? Oftewel, hoe kan het nou eigenlijk dat die auto steeds verder weg van Perez rolt?
Ik denk dat het vooral te maken heeft met de vloer van de auto en de aerodynamische balans van de auto. Dus we weten Leclerc, Verstappen en Perez, het is zondagavond, het is al een beetje laat, dat Verstappen en Perez niet exact dezelfde wensen hebben van een auto.
Nee,
en we hebben in het begin van het seizoen gezien dat die auto flink onderstuurd was en dat Perez daar relatief veel beter mee om kan gaan dan Verstappen. En Verstappen die heeft meer het al heel vaak benoemd, maar we benoemen het nog een keer, een pointy auto nodig hebt die heel goed instuurt en dat de achterkant, dat zoekt hij dan zelf wel uit. Oversturen is geen probleem voor Verstappen.
Nee.
Alleen dat heeft natuurlijk ook te maken met de aerodynamische balans van de auto. Dat is altijd de balans waar Verstappen het ook elk weekend weer over heeft. De balans is goed, de balans is slecht. En die kun je natuurlijk met de manier waarop die auto downforce genereert. Dus met waar precies op de vloer, waar precies op de achterkant. Of zit het meer op de vooras. Hoe is die, dat de pitch, zoals dat heet. En als dat wat meer naar voren gaat, bij wijze van spreken, dan kan het zijn dat dat meer bij Verstappen ligt. Nou ja, dit seizoen hebben we meerdere nieuwe vloeren onder de Red Bull gezien. Meerdere vleugels, we hebben ze allemaal voorbij zien komen. Dat kan best zijn dat die ontwikkeling uiteindelijk meer naar Verstappen toe gaat. En dan kun je zeggen, waarom neemt Perez dan ook die nieuwe vloer als hem dat niet ligt? Nou, dat komt omdat die auto in totaal hoe dan ook sneller wordt. Dus hij wordt sneller en hij gaat meer naar de rijstijl van Verstappen. Dus dan zou Perez nu de vloer gebruiken die ze bijvoorbeeld in Monaco hadden. Dan is die auto in totaal, dan is iedereen je al voorbij. Want Ferrari en Mercedes, niemand staat stil. Die ontwikkeling gaat door. Dus je moet mee met de ontwikkeling. En ja, dat dan de ontwikkeling iets meer naar jouw teamgenoot gaat. Ja, dat is dan voor Perez balen. Maar ja, hij rechtvaardigt ook niet helemaal waarom Red Bull dat niet zou doen. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook gewoon een vormcrisis bij hem. Ja, crisis wil ik het niet noemen, maar een vormdip bij hem zijn. Nou, dat vindt Helmut Marko dus in ieder geval wel. En die zegt van ja, hij zit nu zo ver van Verstappen. Verstappen heeft ook niks meer aan hem. En dat was vandaag natuurlijk ook zo. Volgens mij zat hij hem zelfs een keer in de weg, Perez. Ja. Dus Verstappen had hem vandaag niet nodig. Laten we dat vooropstellen. Maar dat komen natuurlijk nog races. Ik denk dat Verstappen hem trouwens helemaal niet meer nodig heeft. Nu de rest van het seizoen. Laten we, zo eerlijk moeten we ook wel weer zijn. Maar Verstappen wil nog wel races winnen. En daar heeft hij misschien Perez wel voor nodig. Dus Perez moet wel even, beetje Mexicaanse peper in die reet, want dat gaat helemaal niet goed op dit moment.
Nou ja, zoals Moeke, zoals vandaag. Perez pakt gewoon weer belangrijke punten af. Of snoept belangrijke punten af van Leclerc. Zo is het ook gewoon.
Dat is wel waar. Hij eindigt er wel gewoon voor. Ik moet er wel bij zeggen, die opmerkingen van Marko, die horen suggereerden dat die wel een beetje uit zijn context waren gehaald. Hij zei letterlijk, ja, op het moment dat Marko dat interview gaf, hè, over dat Leclerc wel toe was aan vakantie, hadden we het net over Perez gehad.
Perez. Oh ja. Oh, en, sorry. Ja.
Ja, en het was meer als een soort grap bedoeld eigenlijk. Van ja, we moeten maar misschien op vakantie sturen. En dat klinkt ook wel een beetje als een typische Helmut Marko opmerking. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel logisch ook, hè, dat de prestaties vallen tegen. Eigenlijk opvallend genoeg sinds hij dat contract heeft verlengd in Monaco. Toen is het een beetje bergafwaarts gegaan. En nu maakt het niet zoveel uit, omdat ja, Verstappen staat toch riant aan de leiding van het kampioenschap. Maar ik kan me voorstellen dat als je echt in een echte titelstrijd zoals bijvoorbeeld vorig jaar verwikkeld bent, ja, dan heb je natuurlijk wel weer de Sergio Perez nodig die we in de eerste helft van dit seizoen hebben gezien, of in de absolute beginfase.
Nou, ik wil nog even twee feitjes ingooien.
Feitjes?
Twee feitjes.
Leuk.
Het is de eerste keer ooit dat Verstappen een race wint nadat hij buiten de top 4 is gestart.
Mooi.
In al die races.
Oké.
Dat vind ik best bijzonder.
Mooi feitje.
Ja, mooi feitje. Andere feitje is dat Hamilton en Verstappen zijn nu weer 1-2 geworden. Althans, Verstappen en Hamilton zijn 1-2 geworden.
Ja.
Voor de 31ste keer. Ja. Het gebeurde één keer eerder ooit dat een duo net zoveel op 1-2 eindigde.
Ja.
Dan kijk Moek even aan. Welk ander duo was dat?
Hamilton en Bottas.
Nee, die is er nog 23 keer. Net zo
Hamilton
en Rosberg inderdaad. Ja, vind ik wel leuk. Die zijn allebei op 31. Dus als het nog een keer een Verstappen Hamiltontje wordt, dan is dat het meeste ooit voorgekomen in de
sport.
Gaat
nog een keer gebeuren, denk ik.
Ja. Bijvoorbeeld op 26 keer vind ik ook wel geinig. Gewoon Hamilton en Vettel.
Oh ja, ja, die hebben ook seizoenenlang, vooral met dat Vettel bij Ferrari reed natuurlijk. Ja.
Of 25 keer was Schumacher en Barrichello.
Ja.
Geweldig. Dat is eigenlijk ook best wel vaak gebeurd.
Ja, ja.
En dan missen we nog één koppel. Die staan op 23.
Senna Prost.
Ja.
Ja.
Nou, grappig. Ik vond het wel een leuk feitje.
Ja.
Maar dat Hamilton weer op die... dat is eigenlijk een bruggetje dat ik wilde maken natuurlijk. Nu verklap ik mijn bruggetje. Maar dat Hamilton weer de tweede is geworden. Ja, Moeke, dat moet ook wel een sensatie daar geweest zijn. Want dat hadden we gewoon niet verwacht. Weer een dubbel podium voor Mercedes. Waar zijn ze mee bezig?
Ja, ongelooflijk. En dat na zo'n moeizame vrijdag, hè, waar Hamilton zichzelf nog helemaal de put over aan het inpraten was. Van ja, we zijn weer haast weer terug bij af. En wat moeten we nou? Toen zei George Russell, dat vond ik ook alweer grappig om te zien. Die zei meteen van ja, we zijn dingen aan het uitproberen. Het is allemaal niet zo erg. Het wordt zondag een stuk kouder. Dan ziet de wereld er weer een heel stuk anders uit. En ik moet zeggen, ja, vandaag hebben ze zich uitstekend herpakt natuurlijk. Russell vertrok natuurlijk wel van pole. Zijn eerste pole. Hij zei na afloop op de persconferentie van ja, ik denk dat iedere coureur die van pole vertrekt en niet wint, die is eigenlijk altijd teleurgesteld. Hij zegt, maar ik ben er eigenlijk helemaal niet teleurgesteld. We hebben alles goed gedaan. Als je reëel bent, moet je erkennen dat Verstappen gewoon sneller is dan wij. Hij heeft een snellere auto. Hij start als tiende, rijdt zich naar voren, spint, wint en heeft gewoon nog 10 seconden voorsprong op ons. Dus ja, dat dwingt hij af. Daar kunnen we ons nog niet mee meten. Maar als je ziet waar wij vandaan komen, dat we dan sneller zijn dan Ferrari op race pace, dat was eigenlijk voor de eerste keer. Hoewel Ferrari natuurlijk wel een probleem had, maar ze waren gewoon sneller over een hele race. Hij zegt, ja, dat is ontzettend bemoedigend. En ik denk eigenlijk als dit zo doorgaat, als Mercedes die lijn doortrekt, zeker in de race, dat Ferrari nog moet gaan oppassen. Dat ze niet als derde eindigen in het constructeurskampioenschap. Want het verschil is eigenlijk ook helemaal niet zo groot stiekem.
Nee, maar op zich is wel gewoon duidelijk, Joost, dat de absolute snelheid van Ferrari is veel sneller dan de Mercedes, toch?
Alleen
je moet het goed invullen.
Je moet het goed, de executie, hè, zoals dat heet. Ja, die is weer niet goed bij Ferrari. Nee, Ja, Mercedes die is wel. Het was er natuurlijk nu zaterdag en zondag eigenlijk best wel heel dichtbij. En dat is natuurlijk ook wel weer baanafhankelijk. En we hebben in Frankrijk gezien dat het verschil echt nog wel groot was. Nu, ja, uiteindelijk Verstappen die rijdt. Wat Russell zelf ook zegt, hij rijdt vanaf de 10e plaats wel gewoon naar de leiding. Terwijl Russell vanaf pole start.
En rijdt uiteindelijk gewoon 10 seconden.
En Russell en Verstappen hadden ook nog exact dezelfde strategie.
Ja.
Dus dat zegt eigenlijk ook. Dat is ook wel weer het antwoord op deze vraag. Maar wat betreft Ferrari, ja, Ferrari heeft wel de snelheid. En die auto die blijft denk ik de rest van het seizoen gewoon sneller. Tenzij Mercedes verwacht best wel veel van die ingreep in de regels in Spa-Francorchamps. Wat betreft met betrekking tot de vloer. Nou, Red Bull blijft benadrukken dat het hun niks gaat kosten. En Ferrari zegt eigenlijk ongeveer hetzelfde. Dat gaat over de manier van de vloer doorbuigen waar Red Bull en Ferrari gebruiken. Dat hebben we eerder besproken natuurlijk.
Ja.
Dus ja, als dat niet een hele grote verandering doorvoert, dan denk ik dat Ferrari in principe de snelheid moet hebben om Mercedes achter zich te houden in het WK. Er is op zich weinig vertrouwen in de uitvoerende kwaliteiten van Ferrari. Daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Dus ik denk dat Mercedes best nog eens voorbij zou kunnen gaan dit seizoen.
Weet je, ik denk ook al zitten denken. Wat ze in de Formule 1 ook echt gewoon moeten doen, is een soort van twee-stopper verplicht maken.
Waarom dat?
Nou, ik weet niet. Omdat nu heb je de ruimte om ook fouten te maken en creatief te zijn met je strategie.
Ja.
En anders waren ze gewoon van de medium naar de hards gegaan of zo. Dan was het gewoon klaar geweest.
Ja, dat was op een droge, of in de omstandigheden van afgelopen vrijdag was dat misschien wel gebeurd. En volgens mij Alpine heeft het sowieso gedaan. Van medium naar hard. Dat was niet heel snel.
Nee.
Natuurlijk. Ja, ik ben pro-twee-stopper. Dus wat dat betreft ben ik...
Waarom moet ik dit zeggen inderdaad?
Ik denk dat Pirelli dat heel makkelijk zou kunnen bereiken door gewoon zachtere banden mee te nemen naar de circuits. Ja,
gewoon echt
3 stoppers, maken. 4 stoppers. Zag je vreemd ook wel eens, 4 stoppers.
In Bahrein hebben we nog gezien.
Ja, daarom. Dus meer zachtere bandjes.
Weet je wie ook snel was dit weekend?
Nou?
Aston Martin. Die zijn elk weekend dramatisch in de kwalificatie. Die hebben echt de slechtste kwalificatieauto. Nou, met Williams, denk ik, samen.
Ze waren nu ook niet heel snel. Hè?
Wat veld? Nee, dat is waar.
Ja.
Maar in de race waren ze echt uitstekend.
Ja, en dat zagen we ook al een beetje. En ook al is die data niet natuurlijk helemaal representatief vanwege de verschillende omstandigheden. Maar we zagen dat al een beetje in de longrun data van vrijdag. Ja. Dat ze best wel snel waren.
Ja.
En dus ze hebben het absoluut niet benut wat er in die auto zat, denk ik, dit weekend. Dat, ja, ik...
Nou, 9 en 10e toch?
Jawel, maar dat waren ze in Frankrijk toch ook. Dan waren ze 10 en 11e.
Ja,
en nu waren ze ook 10 en 11e. Dus wat dat betreft zijn ze er geen meter mee opgeschoven.
We hebben Aston Martin, als je kijkt naar hun kwalificatiepositie, zeer knap.
Nee, dat klopt. En het is natuurlijk een grote vraag wat die achtervleugel nou precies brengt. En ik denk dat de concurrentie daar heel erg in geïnteresseerd is.
Ja, want wat hebben zij nou eraan toegevoegd? We hebben een vage foto gezien.
Nou, we hebben uit alle hoeken en standen foto's gezien. Maar wat ze eigenlijk hebben teruggebracht is de wing end plate boven de main plane, zoals dat heet.
Maar die was toch verboden? De wing end plate in principe eigenlijk?
Nou, de wing end plate niet, maar wel zoals op die plek.
Of tenminste op die plek.
Ja, dat was verboden. Hij was volgens de regels, door de regels onmogelijk gemaakt.
Ja.
Dacht de FIA.
Want ik dacht eigenlijk, omdat ze een ronde achtervleugel wilden hebben, dat de vuile lucht aan alle kanten op kon schieten.
Ja.
En als je een wing end plate hebt, dan blijft dat toch een beetje zo achter de auto hangen.
Die oude wing end plate ziet dus, als je dus een voorvleugel van voren ziet, dan zie je 2 grote dwarselementen. De main plane, zoals dat heet, en de flap die open gaat bij DRS.
Ja.
En aan de zijkant zitten de wing, ik zie dat nu met mijn handen uit de beeld, zitten de wing end plates. Ja, die houden de boel bij elkaar eigenlijk. Ja. En
dat is de wing end plate, het zijkantje van de achtervleugel.
Wing end plate. Einde van de vleugelplaat. Letterlijk vertaald. Dus, en die zorgen er dus voor. Die tot vorig jaar liepen die door tot boven de dwarselementen. Die zat gewoon tot bovenaan.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat die luchtstroom die over de vleugel gaat en ook onder de vleugel door, dat die veel gecentreerder blijft. Dat er minder lekkage is van lucht eigenlijk naar de zijkant. Alleen een nadeel van die vleugel, zoals die was vorig jaar, is dat die wingtip, zoals dat heet, dus de hoeken van de vleugel, dat die heel veel vortex, dus van die draaikolken geven. En dat daardoor vuile lucht ontstaat en daardoor kun je elkaar niet goed volgen. Omdat de auto die er dan achter komt, die heeft last van die vuile lucht. Daardoor werkt zijn aerodynamica niet goed. Enfin, dat liedje kennen we nou wel. Ze dachten dat opgelost te hebben met de nieuwe regels door te zeggen, het moeten ronde vormen zijn. Dus er mogen geen scherpe randen hoeken in zitten. Dat was een van de regels.
Ben ik altijd wel fan van die ronde vormen dan.
Ja, precies. En, en dat dachten ze dus daarmee ondervangen te hebben. En als je naar alle auto's op de grid kijkt momenteel, dan is dat gelukt.
Ja.
Maar toen kwam donderdag kwam ineens de Aston Martin. Vrijdag zagen we hem volgens mij voor het eerst. Werd het doek afgetrokken. En toen zagen we ineens die nieuwe achtervleugel. Waarbij ze dus eigenlijk de wing end plates omhoog hebben doorgetrokken. Daar een bochtje met de juiste radius. Zodat er geen scherpe rand aan zit. En dan naar beneden. En daar dan begint meteen het belangrijkste dwarselement. Die dus daardoor ook breder is. Want hij zit helemaal tegen de zijkant aan. En er is weer sprake van een wing endplate die boven de vleugel doorloopt.
En dus zeg ik, dat is illegaal.
Ja, maar dat is dus niet wat er in de regel staat. Dus het is weer, net als met die vloer waar Red Bull en Ferrari gebruik van maken, een gevalletje, regels niet goed genoeg opgeschreven. En
precies, dus niet goed opgeschreven. Dus dan mag het. Dus dan zijn ze weer slim omgegaan met de regels.
Ja.
Maar aan de andere kant, het gaat wel tegen de filosofie van de nieuwe regels in.
Klopt.
Dus eigenlijk heeft Aston Martin op het idee gebracht om alsnog die regel erbij te schrijven.
Dat
toch?
Zou kunnen, ja. Er zou nog een technical directive kunnen komen, waardoor die vleugel weer verboden wordt.
Ja.
Maar ja, momenteel, kijk, dat is
deze. Is dat dan ook niet, want dan hebben ze iets gedaan omdat het mag volgens de regels,
ja.
Maar het kost al allemaal budget.
Ja, nee, maar dat klopt. Maar ze hebben wel, dat doen ze, als je zoiets doet als team, dan ga je halverwege alles praten met de FIA. Hey, wij zijn dit en doen, wat denken jullie dat dat mag? Weet je wel, dat je niet op de baan komt met die vleugel waar je, weet ik veel, €500.000 in hebt gestoken. Ik noem maar een bedrag hoor.
Ja,
en
ja,
dat, dan, dat, hij dan, dus dat ze wisten van dat ze hem meenamen, wisten ze al dat hij door de keuring zou komen.
Ah.
En nu zit de FIA waarschijnlijk aan het bedenken van, verdomme, dit was niet de bedoeling. We moeten die regels weer wat beter opschrijven. En dat is natuurlijk ook de hele essentie. Die regels die worden door een paar mensen op een kantoortje in Parijs of waar ze zitten, wordt dat in elkaar gezet. En daarna gaat het, die regels gaan naar de fabrieken. En daar zitten tientallen hele slimme gasten. En die gaan natuurlijk alleen maar proberen om die regels te breken. Op een manier dat de regels het niet verhinderen. Dat is de essentie van Formule 1.
Ja.
Dus, en dat heeft de Aston Martin gewoon heel knap gedaan. Als blijkt dat het werkt. Maar het hele idee erachter vind ik al geniaal. Ook al werkt het niet, vind ik het nog steeds geniaal.
En denk je dat we dit na de zomerstop vaker gaan zien?
Nee, er waren wel wat teams die zeiden al, volgens mij Andreas Seidel zag ik van McLaren, die zei van, nou ja, als dit werkt, dan hebben wij dit ook heel snel op de auto. En Aston Martin was natuurlijk niet verbluffend snel of zo dit weekend, integendeel, maar ze waren wel redelijk rap. En, alleen ik denk dat het wel alleen werkt met de high downforce vleugels.
Ja.
En dus die heb je dan bijvoorbeeld nodig op Zandvoort en in Singapore. Dus ja, misschien zien we ze daar.
Nou, ja, ik had Vettel wel in mijn NuSport GP-spel.
Ja, ik ook.
Ik lag lekker op de zaterdag. En zondag ging het helemaal fout. Laten we vooral eens kijken hoe dat bij de anderen is gegaan. Ja, ik denk voor de mensen die het deze week vergeten waren om het in te vullen, dat het wel een lekker weekend was.
Een zegen, ja.
Een zegen nogal. Zoals Patrick Moeken bijvoorbeeld.
Ja. Jongen. 10:10 stuurde ik een berichtje in onze leuke groepsapp. Van ja, jongens, ik ben het vergeten. Met een hoop scheldwoorden erachteraan.
Ja.
Het P-spel vergeten in te vullen. Maar ja, gelukkig maar zou ik haast zeggen. Want ik heb een beste seizoensresultaat van het jaar. Ja, dat is dubbelop. Mijn beste resultaat van het jaar geboekt. Ik ben als 27ste geëindigd. Het is niet te geloven.
Ongelooflijk, Moeka. Het is echt ongelooflijk.
Ja, toch? Ja. Onwijs trots op mezelf.
Ja, ik zit even mee te kijken. Ik geloof het niet. Maar het is echt zo.
Ja. Gedeeld 27ste. Met een team met...
Verstappen
kijken,
en Leclerc.
Wat was het ook alweer? Leclerc, Verstappen, Ocon en Schumacher. Ja.
Ja,
en flink gescoord met de top 3 ook. Verstappen, Leclerc, Sainz. En in de race had ik dan Hamilton ook op het podium. Ja, klopt.
Ja.
Ja, hartstikke geluk. En wat hadden jullie dan? Volle bak op Ferrari natuurlijk.
Ja, zeker. Ik had zelfs Verstappen niet op het podium.
Nee, ik ook niet.
Zo.
Nee. Goh, zijn we afgestraft, hè?
Ja. Ja, ik had alle ballen op Lando Norris gezet.
Ja, ja, nee, keurig. Ja. Nee, dat
kan gebeuren, toch?
Ja, nee. 678ste Bas. En Joost plaats 803. Het is geweldig. De competitie is ook hoog, hè, bij ons in de pool. Het zijn heel veel mensen die ondertussen gewoon al meedoen.
Dat er 803 mensen meedoen, dat vind ik altijd nog bijzonder.
Ja, meer dan 1000 zitten er volgens mij al bijna.
Nee. Ja.
De weekwinnaar, DRD, Dr. D, denk ik. Die had 95 punten. Die had een team met Sainz, Russell, Alonso en daar is hij weer, Lance Stroll. Deze meneer of mevrouw had nog veel meer punten kunnen scoren, want die was vergeten om de kwalificatieuitslag in te vullen. Ook bijzonder. En toch was op de eerste plek geëindigd.
Gewoon helemaal vergeten. Gewoon niemand was ingevuld.
Ja, nee. Helemaal vergeten. Gewoon niet ingevuld. Gewoon geen andere coureurs ook. Geen coureur geselecteerd staat er. Ja, bijzonder. Ook niet gezegd op welke positie Verstappen eindigt.
Maar wat is dan het niveau van de bord? Wat is dan het niveau?
Ja,
als je dat kan vergeten en alsnog eerste kan worden.
Ja, ongelooflijk, ja. Maar wel eerlijk is eerlijk, het hele podium goed voorspeld. En dat is wel natuurlijk heel knap. Ja, geen Ferrari op het podium. Verstappen, Hamilton, Russell. Dus volle 40 punten. Ja, Dr. D, heel goed gedaan. Marion Wiedijk en Kees Merck daar vlak achter. Het algemeen klassement is ook flink opgeschud, want ik zie allemaal nieuwe namen bovenaan staan. Steven de Bakker is de nieuwe leider, 1196. En volgens mij heb ik die nog nooit genoemd. Dus Steven, welkom bovenaan het klassement. Hartstikke goed gedaan. Mirjam Ravenstein op plaats 2, die kennen we nog wel. Klaas van der Veen is ook een nieuwe naam op plaats 3. En Jos de Bos, die hebben we ook al vaak genoemd. Jos de Bos 82. Ja, Jos de Bos 82, die staat op plaats 4.
Ah, oké.
Gevolgd door Jeroen Heijmans. Is ook een bekende inmiddels, ja. Dus nee, het zit allemaal nog steeds bloedstollend bij elkaar. En het loopt gewoon een leuk... hier in het GP-spel is nog wel spannend straks in het tweede seizoen zelf.
Ongelooflijk. Ja, wat een spanning en sensatie dat het daar wel nog spannend is. Dus niet echt in de WK-stand dus, waarin wij Verstappen opnieuw zagen uitlopen op Charles Leclerc. Ja, we hadden het eigenlijk net al een beetje over, hè, Joost. 80 punten. Gaat dat nog iets veranderen, denk je, aan de strijd? Dat Verstappen toch denkt van, nou, ik ga lekker puntjes sprokkelen en ik vind het wel prima zo.
Ik denk dat Verstappen nu gewoon races wil winnen.
Gewoon lekker voor zijn palmares.
Ja, en bedoel, wat is nou leuker dan een race winnen? Toch?
En er is ook nog een optie dat ze gewoon de motor een beetje terugschroeven. Want je wil gewoon geen problemen meer. Als je maar blijft finishen, dan komt het wel goed, toch?
Ja, ja, inderdaad. Het hoeft allemaal niet meer op een kantje boord. En dat hoeft het eigenlijk al best wel lang niet, natuurlijk. En dus het maakt het allemaal zo. Het leven is vandaag weer een stukje aangenaam geworden voor Max Verstappen.
Nou, we gaan nu de zomerstop in. Dat betekent natuurlijk, Moeke, hè, dat ze 4 weken lang lekker kunnen doorontwikkelen in de fabriek, toch?
Nou, eigenlijk niet. Er is altijd een verplichte sluiting ook. Die gaat volgens mij over precies een week in nu. Dat gaat op slot, hè, om de monteurs rust te geven. Ik denk ook dat Ferrari hier toch wel erg aan toe is. Ik denk dat Leclerc hier heel erg aan toe is. Maar om eerlijk te zijn, ik denk dat die voorsprong van Verstappen alleen nog maar groter gaat worden. Ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat Leclerc die 80 punten kan terugbrengen naar 40 of naar 20 punten. Ik denk dat Verstappen gewoon kampioen wordt met misschien wel 100 punten voorsprong.
Ja, dat maar dan zou het 4 races van tevoren al zijn. Dan is het Singapore. Texas.
Texas, ja.
Wordt het dan, ja. Ja. Kota.
Kota.
Nou, als je populair in Amerika wil zijn, dan moet je het daar doen.
Mooie locatie, inderdaad.
Ja. Debiel dat we daarover nadenken, eigenlijk.
Ja. Nou ja, we hebben dat met Hamilton natuurlijk ook jarenlang gezien, dat hij in Mexico kampioen werd. Of in Amerika is hij volgens mij ook een keer kampioen geworden. Schumacher werd, hebben we ook al eens eerder benadrukt, maar Schumacher werd nog wel eens eerder kampioen in Frankrijk al of zo. Dus
voor de zomerstop.
Ja, dus het is, kijk, dat is het gekke. Verstappen heeft niet echt een hele dominante auto, maar hij heeft toch een heel erg dominant seizoen. En dat is toch wel opzienbarend. En dat heeft hij voor een groot deel aan zichzelf te danken. En voor een groot deel ook aan Ferrari.
En aan Charles Leclerc zelf ook.
En Charles Leclerc zelf. Ja, maar ja, die spint vorige week en dat kost hem de race. Gewoon een klein foutje. Verstappen spint vandaag en het kost hem niet de race. Ja, dat zijn van die kleine dingen.
Ik had er even opgezocht. Verstappen heeft geen last van arachnofobie. Dat is de angst voor spinnen.
Angst voor spinnen, daar heb ik wel een beetje last van.
Ja, nee, precies. Nou, fijn. We gaan kijken hoe... Nou, eigenlijk weet ik veel. Zomerstop.
Zomerstop, we gaan lekker op vakantie. Vrij. Ik ga juist niet op vakantie, want ik ben blij dat ik na... Wat is het? 12 tripjes dit jaar naar het buitenland eindelijk een paar weken thuis kan blijven.
Ja.
En ik denk dat veel coureurs wel... Leclerc had het al over vakantie en daar is hij al aan toe, denk ik. En dan gaan we op de persconferentie Spa, Francorchamps, over 4 weken. Daar zijn we bij. Dan gaan we weer horen... hoe lekker iedereen het heeft gehad op zijn vakantie.
Ja.
En dat is altijd fantastisch.
Nou, prachtig. Ik wil jou bedanken, Joost, voor jouw tijd. Moeke. Ja. Moeke, weet je wel wat ik merk? Dat mensen in mijn omgeving jou ook Moeke noemen. Vind ik echt grappig.
Ja, ja dat gaat heel snel. De nieuwjaars. Er zat de laatste van de week zat er een nieuwjaar te klagen over dat hij mijn liveblog saai vond. Die zegt, ja, de liveblogs van Moeke vind ik ronduit saai. Die noemen me ook al Moeke. Ik heb geen idee wie die man is. Ja, het bekt allemaal lekker, denk ik, Bas. Ja,
ja, mooi. Ja, grappig. Ah, fijn, veel geslap gauw hoor. Wij gaan ook de zomerstop in. Misschien dat we halverwege nog wel eens even met een podcast komen. Maar rekenen vooral op dat we gewoon weer met een vooruitblik op de Grand Prix van Spa gaan komen.
Ja.
Dat zal ook zijn vanuit België, want Joost, wij zijn erbij.
Ja.
Dus hou dat vooral in de gaten door niet vergeten te abonneren op de Boordradio.
Daar mag ik wel bij zeggen, mensen die al geabonneerd zijn, die hoeven dus niet nog een keer te abonneren. Dat,
nee, want dan klik je hem uit juist.
Ja, precies. Dus als je al geabonneerd bent, dan kan je dit overslaan. Maar ben je nog niet geabonneerd, zoek dan even naar die knop en druk hem in.
Ja, ik zei ook steeds van, dan krijg je een melding als er weer een nieuwe aflevering online staat. De mailbox zit vol met mensen die melding niet krijgen. Dus dat argument haal ik eruit. Enige argument waarom wij abonneren heel erg fijn zouden vinden. Als je nou na het luisteren van deze aflevering denkt van, ik wil jullie helpen. Dat mag natuurlijk op allerlei manieren. Maar als je abonneert, dan ziet het algoritme van Spotify, ik noem het heel vaak, dat wij populair zijn. Hè?
Ja.
En daardoor stijgen we heel erg. Net als dat ik ooit heb opgeroepen om eens 5 sterren achter te laten op Spotify. We stonden toen op 100 sterren in 3 jaar tijd. Toen ben ik het gaan oproepen. Nu staan we op bijna 900. En daardoor staan we nu veel hoger in de charged.
Ja, maar als je nu denkt van ik heb zin om een keer gebak op te sturen naar de redactie, dan is dat ook goed. Daar help je ons ook mee.
Ja, wil je weten wat het adres is, mail me naar podcast@nu.nl. En dan komt het allemaal goed. Mannen, dank jullie wel. Fijne zomerstop en tot over 4 weken alweer.
Hoi.
En dan slaap ik met Joost op de kamer in Spa. Dat wordt wat moeke.
Oei, dat gaat stinken. Dat gaat stinken, twee van die mannen bij elkaar op de kamer. Ja, dat...
Ik hoop echt dat er geen einde komt in deze zomerstop.
Dat kan niet goed gaan. Nee
joh, het is echt iets waar ik niet naar uitkijk eigenlijk.
Schrikbarend.
Nee. En een week later al Nederland gewoon, hè? Ook bizar.
Ja, bijzonder. Daar kijk ik wel naar uit.
Ja, wordt mooi.